Daar werd me vanmorgen gevraagd, wat is het thema? Ik zeg, vrijheid. Ja, dat wisten we, zei ze. Al veel woorden zijn er gesproken door Cor. Ik dacht bij mezelf, wat moet ik nog spreken? Ik heb het woordje vrijheid daar genoemd, maar ik zeg het nu wat uitgebreid. De vrijheid in Christus. Wilt u met mij lezen Lucas 4, versen 16 tot 21. En er zijn vele vertalingen tegenwoordig. Ik gebruik nog steeds de NBG. Dat wordt in de meeste gemeentes waar ik spreek nog steeds gebruikt. En hij, dat is Jezus, kwam te Nazareth waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is. De geest des Heeren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht en hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. In ons taalgebruik staat het woordje vrijheid tegenover slavernij, gevangenschap, onderdrukking. In het boek Exodus, de geschiedenis van de uittocht uit Egypte, wordt het ook zo gebruikt. In dit boek is slavernij onderdrukking en betekent vrijheid vrij van onderdrukking zijn en de mogelijkheid om God en de naaste lief te hebben. In Lucas 4, wat we zo even gelezen hebben, wordt vrijheid in overdrachtelijke betekenis gebruikt, een figuurlijke betekenis gebruikt. Vrijheid staat hier niet voor vrij van menselijke onderdrukking. Dat vieren we vandaag, vrij van menselijke onderdrukking. Maar het staat voor vrijheid van persoonlijke nood. Uitgedrukt in de woorden loslating, gezicht en vrijheid. Die drie woorden kwamen we tegen. Om aan gevangenen loslating te brengen, te verkondigen, en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Dus het gaat me om de woorden loslating, gezicht en vrijheid. En de loslating is dan van boeien, de boeien van de zonde, de boeien van Satan en de boeien van dood. Dat is iets anders dan de boeien van menselijke onderdrukking. Het gaat hier om de boeien van zonde, Satan en dood. Gezicht. Om blinden het gezicht te geven. Zicht op God. Zicht op zijn gezalfde. En de heerlijkheid van de dienst en de gemeenschap met God door onze God en Heiland Jezus Christus. Dus blinden worden de ogen geopend. Paulus is ooit gezonden naar de heidenen om hen de ogen te openen, omdat ze zicht op God zouden krijgen. Vrijheid. En dat betekent leven, liefde, blijdschap, vrede, kracht, overwinning. Ik heb de oorlogsjaren nog net meegemaakt. Het was een paar maanden toen de oorlog uitbrak. Maar ik heb nog herinneringen uit die 5 jaar. En het meeste herinnering van die 5 jaar, de liefde die er was. De vreugde die er was. Ik kan me zelfs herinneren dat in de hongerwinter mijn vader een gebed uitsprak en het eten zegende. En er was niks. Hij zei amen en er werd gebeld. En er was niemand aan de deur, maar wel een doos met eten. En toen konden we eten. En er was een vreugde. Leven is liefde. Leven is blijdschap. Leven is vrede. Leven is kracht. Dat kun je dus ontvangen hebben onder menselijke onderdrukking. En dit alles is met de verkondiging van het aangename jaar des Heren begonnen. Jezus zegt in vers 21, heden is dit schriftwoord voor uw oren, vervuld. Hij deed de menselijke onderdrukking van het Romeinse Rijk niet weg. Het ging om vrij te maken van boeien, van zonden en van angst en van dood en van Satan. Om zicht te krijgen op God en te leven in liefde, blijdschap en vrede. De blijde boodschap van verlossing, van loslating, van vrijheid, worden vervuld in Jezus Christus en in zijn woorden. Jezus doet zijn woorden horen en wil geloofd worden. Vertrouwen in hem te stellen. In Nazareth geloofde men hem echter niet. En in vers 28, als we wat zo door zouden lezen, kunnen we lezen dat allen die hem hoorden met toorn vervuld werden en hem de stad uitwierpen. En elders in het woord van God staat dat je je toorn voordat de zon ondergaat moet prijsgeven. Want bij toorn denken we over het algemeen aan een opkomende kwaadheid die zich dan uit in een driftbui of wat dan ook. Maar toorn is een diepgewortelde verontwaardiging over andere mensen. Als je die blijft vasthouden, dan blijft dat vroeten in je en kom je niet tot de vrijheid van het leven, van vrede en van liefhebben. En deze mensen in Nazareth werden vervuld met toorn, dat hebben ze vastgehouden. Johannes echter zegt in Johannes 1 vers 12, doch allen die hem aangenomen hebben in Nazareth hebben hem verworpen. Maar Johannes zegt, allen die hem aangenomen hebben, allen die geloofd hebben, allen die zich aan hem toevertrouwd hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Als ik deze woorden lees, en ook zoals deze week in de voorbereiding, dan bezin ik mezelf, heb ik hem aangenomen, geloof ik hem, vertrouw ik me dagelijks aan hem toe. Want het is niet een keertje dat gedaan hebben, maar het is een voortdurend. In de Hebreeuwse taal en ook in de Griekse taal zijn de werkwoordsvormen altijd van gedaan hebben, doen en blijven doen. En we hebben enkele om ons heen gehad die het met vreugde aangenomen hebben en daarin niet volhard hebben. En ze langzaam maar zeker zien ze wegzinken in een werelds leven. Het is blijven doen. Dat kunnen we in het Nederlands moeilijk uitdrukken. Want die werkwoordsvormen hebben we niet. Maar het is, het was, het is en het blijft. Zoals God was en is en blijft. Zo zal ons nieuwe leven ook moeten zijn. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En dat zijn deze die door Jezus in vrijheid gezonden worden. En dan ook gaan. Als ze die macht, die autoriteit, die status ontvangen hebben, het weten een kind van God te zijn, dan worden we in vrijheid gezonden en we gaan dan ook in die vrijheid. We houden dat vast. Ook als er menselijke onderdrukking is. Hoe kun je anders ooit het gebod van God opvolgen, je naaste liefde hebben en ook je vijand liefde hebben? Want hij onderdrukt je. En zodra je dat niet meer kan, dan word je toornig, dan word je verontwaardigd. En dan ga je wrokken, dan ga je tegenstand bieden. En wie het zwaard opvat, zal door het zwaard vergaan. Deze zijn het die door Christus, door Jezus in vrijheid gezonden worden en ook gaan. Deze zijn het die vrijheid in Christus hebben ontvangen. Want dat is het thema, vrijheid in Christus. En ik spreek nu tot u, tot jullie, die geloven, die hem aangenomen hebben, die heengezonden zijn in vrijheid, die macht ontvangen hebben kinderen van God te zijn, die dus loslating, van zonde, Satan en dood. Die gezicht, zicht op God en vrijheid, leven, liefde, blijdschap ontvangen hebben. En nu rijst de vraag, hoe behouden we die vrijheid in Christus? Hoe behouden we dat we losgelaten zijn, dat we in vrijheid en in liefde en in blijdschap leven? Laten we lezen onze geloofszekerheid. Ik wil met u opslaan naar Romeinen 6. Onze geloofszekerheid drukt Paulus daar uit. Vers 6. Over loslating gesproken, toen ik dit las, jaren geleden, dit weten wij. En in Johannes' brieven staat ook, dit weten wij, dat we kinderen van God zijn. Je moet een opvoeding gehad hebben, dat je het nooit kunt weten. Dat is bevrijdend. Dat is losgelaten worden, als je mag weten. Nog niet zo lang geleden sprak ik met een oudere heer. Ja. Ik sprak met hem toen hij de leeftijd had die ik nu heb. Een oudere heer is dat, ja. Een leven lang, 78, 79 jaar, twee keer daags naar de kerk. Maar hij was ziek en het sterven was nabij. En ik sprak hem over Jezus en je kunt nooit weten. Dat zat er ingehamerd in. Die doctrinatie dat je het niet weten kan. Alsof een kind niet weet wie zijn vader is. Of alsof een kind niet weet wie zijn moeder is. Ik heb het zo vaak uitgelegd op bijbelstudies. Als er een moeder binnenkomt, of een vader met een eenjarig kind op de arm, en ik ga naar dat kind toe, ik zeg, kom maar bij mij hoor, ik zal een betere vader zijn dan deze man. Wat doet dat kind dan? Die klemt zich nog steviger vast aan die man waarin ze gedragen wordt. Het weet dat het zijn of haar vader is. Dit weten wij. Ik ga het even lezen tot vers 13. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien dan wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan. Weet het. Het staat voor u vast. Dat ge wel dood zijt voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus. Dat moeten we steeds overdenken. Ik leef voor God. Door Jezus Christus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. Stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Paulus doet hier een beroep op de geloofskennis. Op dat wat voor ons waar is. Hij zegt, dit weten wij immers. En het woordje immers, dat betekent toch, je weet het toch. Dus er staat eigenlijk twee keer dat je het weet. Dit weten wij, dat weet je toch. En dan versen 6 en 7 gaan over het feit dat wij rechtens vrij zijn van de zonde. De zonde heeft geen recht meer op mij. We zijn vrij verklaard door de rechter van het heelal. Dat we vrij zijn van de zonde. Dat mag ik weten. Ik ben vrij van de zonde. De zonde ligt constant op de loer. Constant is die me trachten aan het bespringen. Maar ik moet over hem heersen. En dat kan ik in Jezus Christus. Dat kunt u in Jezus Christus. En dan vers 8 en 9, daar is het centrum, wij leven met Christus. En vers 10 en 11 punctuelen dat wij leven met Christus voor God. Ik sta met Christus voor God. Ik ben met mijn leven verbonden in Christus die voor God staat. Hij is de enige die tot God kan naderen. Ik kan niet tot God naderen. Hoewel de Hebreeënbrief zegt dat we vrijmoedigheid mogen hebben om tot de troon der genade zijn, kan ik dat niet als natuurlijke Wim Wendt. Ik kan dat alleen maar in Christus. Want hij is degene die tot God kan naderen. Kort samengevat, deze teksten tot en met vers 11. We zijn geen slaven van de zonde meer. En leven voor God en dat alles door Christus. We zijn door hem vrijgemaakt. We hebben loslating ontvangen. We hebben gezicht ontvangen. En vrijheid. Loslating, weet u het nog? De banden van zonde, van Satan en van dood. We hebben gezicht ontvangen. We hebben zicht op God ontvangen. Onze ogen zijn geopend. Ons verstand is geopend. Ons hart is geopend. De schriften zijn geopend. Nu hebben we zicht op de levende. Vrijheid. We kunnen lief hebben. We leven in blijdschap. We leven in vreugde. In overwinning. En nu zeggen de volgende versen hoe die vrijheid te behouden. Vers 12. Door niet de zonde als koning te laten heersen in ons sterfelijk lichaam. En niet meer onze leden als slavengereedschap ten dienste van de zonde te stellen. Dus mijn hand stel ik niet meer in dienst van de zonde. Ik meen niet meer. En vrijheid leven is geven. Door wel te doen, vers 13, om ten dienste van God te stellen. En onze leden, onze bekwaamheden, onze mogelijkheden als wapenen van de gerechtigheid ten dienste van God te stellen. Vroeger deed ik het aan de verkeerde en nu doen we het aan hem die goed is. Zo, op deze manier behouden we onze vrijheid. Door niet, we hebben een keus, door niet de zonde als koning te laten heersen. Door wel ons ten dienste van God te stellen. En nu is de vraag, is dit een moeilijke zaak voor ons? Is dit een moeilijke zaak voor u? Is dit een zo moeilijke zaak voor mij? En ik wil u graag aantonen dat niet het geval hoeft te zijn. Als we worstelen, als het zwaar is, dan is het omdat we onze leden steeds maar ten dienste van de zonde stellen. Dan wordt het zwaar. Maar als we dat niet doen en ons richten op dat doen. Sinds 2 jaar, ik heb het geloof ik verteld, poos geleden, we zijn verhuisd. En jij bent een aantal jaren geleden verhuisd naar een huis zonder tuin. Wij zijn verhuisd naar een lap grond. Wat een distels. Wat. En we delen, er zijn 2 huizen. En de buurvrouw en de buurman delen een lap grond en wij hebben een lap grond. En ik ben zo benieuwd hoe dat in de komende maanden en volgend jaar weer gaat. Zij richten zich vooral om te strijden tegen dat kwade. En wij richten ons vooral op dat wat goed je wil te laten doen. En wat is nou sterker? Ik heb goede hoop en ik begin het al waar te nemen. Dus als we ons richten op dat wat je graag wil laten groeien, dat de overwinning neemt. Dat de overwinning neemt over het onkruid. Dat is een heerlijk beeld om dat waar te nemen. Dat als je minder aandacht besteedt om maar uitroeien, maar meer aandacht geeft aan datgene wat je juist wil laten bloeien, dat het wint. Ja, zo is het, geloof ik, geestelijk ook. Geen aandacht geven aan. Aandacht geven aan wat wint, wat overwinning geeft. Ik wilde u graag aantonen dat het geen moeilijke zaak is voor ons. Johannes zegt in zijn brief, 1 Johannes 3 vers 8, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En dat is gebeurd. De werken van de duivel zijn verbroken. De kracht van de duivel is teniet gedaan. Want er is een geweldige overwinnaar tegenover komen te staan. En Paulus leert ons in de tweede Colossensebrief. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Die machten zijn openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Ik herinner me dat ik in mijn baan als vormingsleider, sociaal-cultureel werk, volgden we New Age trainingen. Een lief, aardig, verleidelijk. Oh, wat doet dat? Een beroep op je zintuigen. Dan werd je met 10 mannen naast elkaar gezet. Zo op 10 stoelen. Met 10 vrouwen aan de tegenover. Jullie mogen elkaar nu met je ogen uitkleden. En als die ander dan uitgekleed is voor je ogen, bedenk dat hoe eruit ziet. Dan zijn er openingen en tracht om binnen te komen. Nou, er waren mannen en vrouwen die een dag later naakt door het gebouw liepen. En die gingen dat letterlijk doen. En als je dan dat 3-4 minuten gedaan had met de persoon die voor je zat, dan moest je een stoel opschuiven. Dus dat duurde zo'n 1,5 uur. Je zat maar uit te kleden en...
Vermoeiend?
Ja. De twee leiders waren na de sessie, toen dat allemaal geëvalueerd werd, vreselijk boos, verontwaardigd. Want er werd 19 keer over mij getuigd van, ik voelde me veilig daarin. Er was zelfs een man die zei, ik voelde me een kind worden. Ik wou wel als een kind bij papa op schoot gaan zitten. En de dames van die groep die zeiden van, bij Wim was ik veilig. En ze getuigden dat ze niet binnen konden komen bij mij. Maar ik heb 19 keer zitten zegenen. Want ik zag die, hoe wordt dat, die overheden, die zijn ontwapend geworden. Ze zijn tentoongesteld geworden. Je kon het beluisteren, alleen als je dan kiest voor de leden waarmee je de zonde wil dienen, als je die als koning wil heersen, dan ga je voor de bijl. Maar wanneer je in Christus blijft, de vrijheid in Christus, zicht op hem houden, dan ben je losgelaten daarvan en heb je de overwinning. Het risico is dat je daarna gekruisigd wordt. Want een paar vergaderingen later wilden ze me ontslaan. Dat risico loop je dan, als je in de overwinning bent. Wat kan ons helpen om in de vrijheid te blijven en ons werkelijk ten dienste van God te stellen? Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 19, ons te houden aan het hoofd Christus. Waaruit het gehele lichaam, dus dat wij dus allen, goddelijke wasdom ontvangen. Wanneer ik mijn hand daarheen beweeg, dan is dat vanuit het hoofd. Ik sta voor u, ik sta op mijn voeten. Mijn voeten bepalen niet of ik sta, mijn hoofd bepaalt of ik sta. Dus wat moet ik oefenen om me aan het hoofd te houden? Jezus Christus. Als ik me aan hem hou, zal ik spreken, zal ik doen zoals het hoofd me dat zegt te doen. En dan groei ik op tot wasdom. Als kinderen zich houden aan de ordening van een huisgezin, dan groeien ze op tot wasdom, tot volwassen mensen, naar een bepaalde orde van die maatschappij. En zo zullen wij tot wasdom opgroeien, tot volwassenheid komen, als we ons houden aan de normen en de waarden, aan de woorden die het hoofd zegt dat we zullen doen. Houd u aan het hoofd, Jezus Christus. De bron van alle geestelijke leven. Christus schenkt ons goddelijke groei. Het staat in de Colossensebrief, en wat waren de Colossensen geneigd om zich te richten naar leraren die uiteindelijk wereldgeesten blijken te zijn. Zoals ik dat in die New Age beweging zo heb moeten ondergaan. Het zijn wereldgeesten. Heel verleidelijk, aantrekkelijk, lief. Maar je valt in de zonde als je eraan toegeeft. Paulus geeft ook een bemoediging om staande te blijven, om in de vrijheid te blijven. Hij zegt in de Efezebrief, hoofdstuk 4, vers 27, geef de duivel, dat is de aanklager, de beschuldiger, geen voet. Dan heb ik vroeger gezeild. Misschien hebben jullie ook wel eens op een bootje gezeten. Als je van je boot op de wal wil, je voet op de wal wil plaatsen, waar doe je dat dan?
Een loopplank.
Ja, een loopplank. Hè? En vanaf het bootje naar de wal, die wal die moet stevig zijn. Met zeilen was het vooral dat je niet in de wal komt, in de riet terecht kwam. Je kwam daar haast niet meer uit en je moest overboord om in het water terecht te komen. Dus je gaat op het makkelijkste plekje aan wal. Daar zet je je voet. Geef de duivel geen voet. Gun hem niet dat hij op het makkelijkste plekje bij jou binnenkomt. En dit staat in de context van toornmoed, waar ik zo even over sprak. Wanneer je boos bent en blijft, dan geef je de duivel een voet. Dan kan hij makkelijk binnenkomen. En dan wordt het verontwaardiging, en het gevaar is dat verontwaardiging lang blijft. Marianne en ik hebben geleerd, jaren geleden, om... Eerst zeiden we het een beetje strijdend. Je haalt een oude koe uit de sloot. Als we een beetje boos op elkaar waren, dan zei je iets wat jaren geleden gebeurd was. Dat wil zeggen dat verontwaardiging is die al jarenlang vroeg. En toen leerden we tegen elkaar te zeggen van, ouwe koe. En dat bedoelde je mee te zeggen van, je doet me pijn. Dus af en toe moest Marjan dat tegen mij zeggen. Zeg ik nou verkeerd?
Nee, af en toe.
Vaker tegen mij dan ik tegen jou. Lieve vrouw. En wat was de tweede? Oh ja, gelijk geluk. Als we woorden hadden met elkaar, spraken met elkaar en het frikte niet, dan zeiden we gelijk geluk. Dat geeft maar één letter. Daar bedoelde je mee zeggen, ik geef je alle ruimte, ik geef je alle gelijk, maar ik wil mijn geluk bewaren. Maar ik wil jou ook gelukkig hebben. Oefeningen in ons huwelijk geweest. Niet boos blijven. Je toorn niet laten op, de zon niet laten ondergaan. Dus hoe snel moet je het afgeven? Heel snel afgeven. Ja, een poosje geleden toen zei Marianne een keer 's morgens vroeg van je bent nog boos. Ik zei ja, maar de zon was al onder en het duurt nog zoveel uur. In Efeze 6, vers 11 staat, doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Nou, wat zijn nou verleidingen van de duivel? Denken we aan hoge dingen, denken we aan te hoge dingen, dan zal hij ons verleiden tot hoogmoedig gedrag. Maar ons hoofd is nederig en zachtmoedig. Denken we aan onreine dingen, dan zal hij ons verleiden tot onreinheid. Maar ons hoofd is rein en heilig. Denken we aan eten, dan zal hij ons verleiden tot eten. Maar ons hoofd vasten regelmatig. De gedachten die ons worden ingefluisterd, die niet van het hoofd zijn, kunnen we slechten, kunnen we afbreken. Hoor maar. Korinthe 10 vers 5 zegt, elk bedenksel als krijgsgevangene te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En bedenksels zijn gedachten die tegen Gods heilsplan ingaan. Laten we ons op Christus, de opgestane Heer, richten in alle dingen van het leven. En doen we dit, kunnen we onze vrijheid behouden, dan is er toch veel druk. Benauwdheid, angst, lijden in ons leven. Druk om onze vrijheid op te geven. Daarom nog een bemoedigend woord uit Hebreeën 4 vers 16. laten wij daarom, om die reden, als we dus in de druk zijn, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Barmhartigheid ontvangen, dat is steeds opnieuw mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. En als je dat weet, blijf je niet in de zonde. Als er gedenksels zijn, als er moeilijkheden zijn, als er druk zijn die ons willen verleiden tot zondigen, tot niet te leven en de weg te gaan die naar het vaderhart gaan, dan mogen we weten dat onze zonden vergeven zijn en dat we wel toegang mogen hebben tot de troon der genade. En dan vinden we genade. Genade van het nieuwe leven. Weet je wel, liefde, vrijheid, blijdschap, overwinning. Die genade ontvangen we steeds weer opnieuw. En dat is de genade die God schenkt aan de gelovigen. Hulp te verkrijgen te gelegener tijd. God geeft hulp juist op het moment dat we het als gelovigen nodig hebben. Maar wat zou je aan hulp hebben die je nodig hebt? Maar juist op het moment, te gelegener tijd, het moment dat je het nodig hebt, komt hij direct met zijn hulp. En dan ten overvloede zeggen vers 14 en 15 dat we een hoge priester hebben. Die met ons kan medevoelen in onze zwakheden. Wat voel ik me vaak zwak? Wat is het heerlijk om te weten. Want het is geloofszekerheid dat we een hoge priester hebben. Die kan meevoelen in die zwakheden. En Paulus juicht in zwakheid wordt Gods kracht volbracht. Juist in die momenten verbindt God zijn kracht met u, met mij, met het lichaam van Christus. We kunnen dus altijd hulp verkrijgen en zo kunnen we vrij van slavernij moedig tot God gaan. We hebben zicht ontvangen, zicht op God. Het is Godzijdank geen moeilijke zaak onze vrijheid in Christus te behouden. De Heer zegene u bij de overdenking van deze woorden.